Goedemiddag allemaal. Het is goed om hier samen te zijn. Om samen God te loven en te prijzen met de vrucht van onze lippen. Natuurlijk voorafgegaan aan een week waarin we hem met ons hele zijn welgevallig zijn geweest. Of tenminste daar hard ons best voor gedaan hebben. Want anders heeft het geen zin om zondag samen te komen natuurlijk. We hebben juist een lied gezongen, het voorlaatste lied, waarin we zongen dat ik geef alles over aan Jezus. All to Jesus, I surrender. En dat is ook het thema van mijn les vandaag. Ik wil het hebben over zelfcontrole. Controle over onszelf. In Spreuken 25, vers 28 staat: een stad met onvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft. Ik zal het nog eens zeggen. Een stad met onvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft. Wat is het beeld dat daar gegeven wordt? Misschien in onze tijd is dat niet meer nodig. Alhoewel misschien soms toch wel als we kijken naar het terrorisme wat er vandaag overal aanwezig is. Maar in die tijd, in de middeleeuwen, in de eeuwen voor Christus, leefden mensen in een versterkte burcht, in een stad die vaak, niet altijd, maar vaak was die ommuurd om indringers buiten te houden. En het beeld dat in Spreuken wordt gegeven is iemand die zijn geest niet in bedwang houdt. Iemand die zijn hart ongecontroleerd laat. Iemand die wat zijn gevoel en zijn emotie hem of haar ingeeft, wat redelijk of onredelijk is, maakt niet uit. Iemand die daar geen controle over heeft, dat is iemand als een stad met onvergehaalde muren. Nu, wat gebeurt er in een stad met onvergehaalde muren? Daar komt iedereen binnen die daar eigenlijk niet binnen zou mogen komen. We vinden het mooie voorbeeld in Jozua hoofdstuk 6. En dat is eigenlijk een beetje het omgekeerde, maar het beeld wordt daar wel gegeven. In Jozua hoofdstuk 6, als de Israëlieten beloofde land zijn aan het innemen, komen ze daar aan de stad Jericho. En Jericho was volledig ommuurd. En de poort, toen de oude inwoners van Jericho zagen dat Israël eraan kwam, en ze hadden de geruchten waarschijnlijk al gehoord van, oei, Israël is heel ons gebied aan het veroveren, ze zijn hier alle steden aan het innemen, wij hebben bang. En ze sluiten de poort en ze wanen zich veilig achter die muren, achter de poort. Nou, wat zien we in vers 1 van hoofdstuk 6 van Jozua? Intussen had Jericho de poort gesloten, het was volkomen gesloten voor de Israëlieten. Niemand kon daaruit of ingaan. En de Heere sprak tot Jozua: zie, ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. Gij moet om de stad heen trekken, terwijl alle krijgslieden eenmaal om de stad heen gaan. Zo moet gij 6 dagen doen. Terwijl 7 priesters 7 ramshorens voor de ark uitdragen. Maar op de 7e dag moet gij 7 maal om de stad heen trekken, en de priesters zullen op de horens blazen. Vers 5 tot slot. Wanneer men op de ramshoren de toon aanhoudt, en gij het geluid van de horen verneemt, dan moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen, en de stadsmuur zal ineenstorten, en het volk moet daarop klimmen, ieder recht voor zich uit. Jericho was niet in te nemen. Was het niet dat God met Israël was en dat God hen de overwinning gaf? Maar ik wil de omgekeerde redenering maken. De les van vandaag, daar moeten wij Jericho zijn. Ieder van ons afzonderlijk moet als Jericho zijn. Een stad die niet in te nemen is, tenzij natuurlijk God het zou toelaten. Maar God laat het niet toe, over waar wij vandaag over gaan spreken. Namelijk dat we onszelf onder controle moeten hebben. Daarin moeten wij als Jericho zijn. Alles moet toe zijn. En wij moeten bepalen wat daar binnenkomt en wat daar buiten gaat in onze geest. In Galaten hoofdstuk 5 vers 22, daar lezen wij dat een van de vruchten, een van de kwaliteiten als jij met God wandelt, die wordt gekenmerkt door zelfbeheersing. Het beheersen van uzelf. Want wat staat er, vers 22, Galaten 5 vers 22, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Vers 24, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Wat zegt dat over u, als jij iemand zijt, die zich niet kan beheersen? En ik praat heel algemeen. Als jij u niet kunt beheersen, dan is dat een teken. Ik zal niet zeggen dat je niet met God wandelt, want ik denk dat we allemaal bij momenten en in omstandigheden onszelf tegenkomen dat we moeten toegeven, we hebben ons niet beheerst. Maar het laat wel zien dat er iets is in ons leven waar wij nog niet wandelen zoals we zouden moeten wandelen. Want zelfbeheersing is een vrucht, is een product van dat wat God in u bewerkt heeft. En als God in u werkzaam is op de wijze dat hij zich mag vertonen aan u in zijn volheid, dan is zelfbeheersing een automatisch product. Want, vers 24 zegt, als jij Jezus toebehoort, dan heb jij het vlees, dus uw eigen ik, uzelf, wat jij denkt, wat jij voelt, wat jij wilt, daar heb jij met die hartstochten, met die passies die er vaak in ons aanwezig zijn, die begeertes die wij vaak hebben, die heb je gekruisigd. Die zijn aan het kruis gestorven, samen met Christus. Dat is tenminste als je Jezus toebehoort. Is een product daarvan, zelfbeheersing. Kijk eens in 2 Petrus hoofdstuk 1, wat de apostel daar zegt over zelfbeheersing. Hij gaat in de eerste verse beschrijven dat God ons alles heeft gegeven wat tot leven en tot Godvrucht strekt. In vers 3 kan je dat lezen. Dus God heeft ons alles gegeven in onze handen. Dus wat tot het eeuwige leven zal reiken, wat we nodig hebben om het eeuwige leven te beërven, wat we nodig hebben om godsvruchtig te zijn. God heeft ons dat allemaal gegeven. Door Jezus Christus. Door de kennis van Jezus Christus. En in vers 4 schrijft hij ook op het einde dat wij deel zouden hebben aan de goddelijke natuur. Ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Waarom is er verderf in deze wereld? Waarom is er goddeloosheid in deze wereld? Door de begeerte. Door een gebrek aan zelfbeheersing. Maar kijk wat hij zegt in vers 5. Schraagt om deze reden met betoon van alle ijver. Dat wil zeggen inspanning. Alle ijver. Je moet u daar volledig voor inspannen. Door uw geloof de deugd. En deugd dat is dat jij goed gaat zijn in hoe je voelt. Dat je goed gaat zijn in hoe je denkt. Dat je goed gaat zijn in hoe je handelt. Dus door het geloof de deugd, door de deugd de kennis. En kennis is niet zomaar een oppervlakkige kennis, maar een kennis van, de diepere kennis van God, van wie God is en wat een leven met God betekent. Vers 6, door de kennis, wat? Zelfbeheersing. Het in bedwang kunnen houden van uw gevoelens en van uw gedachten. En door de zelfbeheersing, de volharding, dat betekent het geduldig verdragen en het niet opgeven, het volhouden. Door de volharding, de godsvrucht. Door de godsvrucht, vers 7, de broederliefde, door de broederliefde, de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Vers 9, want bij wie ze niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonde heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Zelfbeheersing. Dus als jij de juiste dingen gaat doen door uw geloof. En je gaat u overgeven aan de diepere kennis van God. Aan de wil van God. Dan gaat zelfbeheersing daar een logisch gevolg van zijn. Dat is iets wat je als christen moet toevoegen aan uw geloof. Het kan niet zijn dat je zegt, ik geloof, terwijl je zelf niet onder controle hebt. Dat klopt niet. Dat is niet juist. Dat is waar je aan moet werken en wat er uiteindelijk uit gaat moeten voortkomen. Zoals Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 9, laten we dat samen even lezen. Dat is heel essentieel, zelfbeheersing. Maar dat zegt hij in hoofdstuk 9, vers 24. Weet jij niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, toch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat jij die behaalt. Zo moeten wij onszelf zien. Ik ben degene die prijs gaat halen. En al wie, vers 25, aan een wedstrijd deelneemt, beheert zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Paulus vergelijkt het leven van een gelovige als iemand die aan een wedstrijd meedoet. En jij moet die wedstrijd zo invullen dat jij degene bent die prijs gaat halen. En jij moet je zo beheersen in alles, dat het ook mogelijk is om die prijs te behalen. Want iemand, een atleet die aan een wedstrijd meedoet, die gaat dat niet kunnen doen als hij zich niet houdt aan de regels, aan de voorschriften, aan de verwachtingen, aan de trainingsschema's, aan wat er ook maar op zijn weg wordt gelegd om die prijs te kunnen behalen. Zo ook wij niet als christen. Wij kunnen die erekrans van het eeuwig leven nooit behalen als wij ons niet beheersen. En Paulus zegt, kijk, ik tuchtig mijn lichaam. Ik hou mijn lichaam in bedwang. Wat bedoelt hij daarmee? Denk je niet dat Paulus ook kampte met emoties, met gevoelens, met verlangen? Daar waar hij geconfronteerd werd met de begeerte van het vlees, omdat hij nog leefde in een lichaam van vlees en bloed, net zoals wij leven in een lichaam van vlees en bloed. Maar Paulus zegt, ik tuchtig. Waarom zou hij zijn lichaam moeten tuchtigen? En dat wordt niet meer bedoeld dat hij zichzelf met een zweepje ging slaan. Maar dat hij wel heel kritisch was voor zichzelf. En dat daar waar hij bemerkte, hij deed dan zelf onderzoek. En dat is ook iets wat wij moeten doen. Eigenlijk zouden christenen nog niet eens moeten spreken over elkaar als we allemaal onszelf zouden onderzoeken constant. Als we zelf ons zouden met een eerlijke bril zouden durven bekijken en vergelijken met de kennis van Gods woord. Maar ja, daar komt het probleem al. Niet iedereen is even ernstig met de kennis van Gods woord. Waardoor men niet weet dat men zichzelf niet onder controle heeft, waardoor anderen moeten spreken. En zeggen van, kijk, je moet jezelf beheersen. Maar Paulus zegt, ik tuchtig mijn lichaam en ik hou het in bedwang. Om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. En dat is waar wij onszelf in moeten oefenen. In 1 Korinthe 6, als je een paar bladzijden terug hebt, vers 12. En het lijkt mij dat de uitspraak die Paulus hier gebruikt, daar is nog wel wat, daar zijn verschillende gedachten over. Maar het lijkt mij dat dit een uitspraak is die de Korintiërs gebruikten. Want de Korintiërs die hier worden aangeschreven, dat waren christenen. En we weten dat daar toch het een en ander niet goed was in hun leven. En het lijkt mij dat zij een uitspraak hadden die zei, want alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. Nu, sommigen zeggen ook dat het een uitspraak van Paulus zelf is, maar hoe dan ook. Deze uitspraak is sowieso niet absoluut, want een christen is niet alles geoorloofd. Paulus zelf spreekt in zijn brief van heel veel dingen die niet geoorloofd zijn. En het idee hierachter is dat wij moeten kijken en moeten oppassen dat wij geen slaaf zijn van boze begeerten, van slechte verlangen. Dat wij onze geest niet zomaar de vrije loop laten gaan. De begeerte mag niet zo over ons heersen dat we geen nee meer kunnen zeggen. En ik denk dat we bij tijd en stonden allemaal toch moeten zelf in onszelf ondervinden dat we toch momenten kennen, dat we toch bepaalde dingen hebben in ons leven waarin we inderdaad niet in staat zijn om nee te zeggen. Dat we moeten zeggen, ik heb gefaald. Ik wil wel, en ik vecht er wel tegen, ik weet dat het slecht is, en toch hebben we op momenten geen nee kunnen zeggen. Dat we wel een slaaf zijn van die specifieke begeerte en verlangens, en wat het ook maar mag zijn. Maar als we geen nee kunnen zeggen, dan betekent dat wel dat we onszelf niet onder controle hebben. En dan weten we dat het niet goed is. En dan mogen we niet de uitspraak gaan zeggen, ja, alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. We mogen geen slaaf zijn van onze begeerten. In 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, daar geeft Paulus een specifiek voorbeeld van waarin wij een slaaf kunnen zijn. Er zijn natuurlijk zoveel meer. Maar dat is een heel belangrijk aspect ook in het leven van een christen. En dat is seksualiteit, seksuele begeerte. Maar ik denk dat we de gedachte achter deze zonde en achter deze boze begeerte, die kunnen we doortrekken naar alle zonden. Wat staat er in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 vanaf vers 1? Voorstaan broeders, vragen wij en vermanen u in de Heer Jezus, dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet. Want gij weet welke voorschriften wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit wil God, uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat weten te verwerven. Niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten. En dat men zijn broeder niet slecht behandelen of bedriegen in deze zaak, want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige geest geeft. Nu, ik wil even stilstaan bij vers 4. Nu, de NBG is daar niet zo heel duidelijk in. Michael, kunt jij eens lezen uit de Engelse vertaling wat daar in vers 4 staat?
That each one of you know how to control his own body in holiness and honor.
Ja. Dus dat elke van een van u zijn eigen lichaam onder bedwang weet te houden, weet te beheersen. Dat is ook wat de NBV daarin zegt, dat ieder van u zijn lichaam heiligt en een eerbaarheid weet te beheersen. En ja, een eerbaarheid zijn vat weten te verwerven, dat was voor mij niet duidelijk, wat wordt daar nu precies mee bedoeld, maar de meeste andere vertalingen spreken over uw lichaam weten te beheersen in eerbaarheid. Er zijn voorschriften gegeven, zoals Paulus zegt, door Jezus Christus. En God wil dat wij geheiligd worden, dat wij leven in heiligheid. En een van die aspecten is de seksuele zonde, hoererij. En een christen moet zich daarvan onthouden. Zoals ook in 1 Korinthe hoofdstuk 7 vers 5 staat. Ik zal het misschien vlug even lezen. Als er over seksualiteit wordt gesproken, onthoud dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd om u te wijden aan het gebed, om daarna weder samen te komen, omdat niet de Satan u verzoeken wegens het gemis aan zelfbeheersing. Seksualiteit is iets waar heel veel mensen hun gevoel, hun gedachten, gewoon ongecontroleerd laten gaan. En ze doen maar waar ze zin in hebben. Er is totaal geen zelfbeheersing meer. En als er iets is wat het Nieuwe Testament leert, is dat seksualiteit is bedoeld voor binnen het huwelijk van een man en een vrouw, die met elkaar natuurlijk gehuwd mogen zijn, die wettig gehuwd kunnen zijn, volgens Gods wet. En daarbuiten is seksualiteit verboden, niet geoorloofd. En we weten dat Satan maakt daar een misbruik van. En hier wordt specifiek gesproken over een gehuwd koppel, dat ze elkaar niet mogen onthouden, want Satan gaat daar een misbruik van maken. Maar ook als je niet getrouwd bent, of getrouwdheid en geen seksualiteit meer kunt hebben, dan wordt daar evenzeer misbruik van gemaakt. Dan wordt daar evenzeer misbruik van gemaakt door de Satan, die evenzeer de verleidingen gaat brengen. En dan moet je u ook evenzeer kunnen beheersen. En niet zomaar zeggen, ah ja, maar ik ben niet getrouwd, dus ik mag wel toegeven aan de verleidingen. Dat is een omgekeerde redenering. Want God wil nog steeds in heiliging dat jij je onthoudt van slechte begeerten. In Matthäus 5, vers 27, want dat gebeurt ook nog wel eens, en het gaat misschien nu ook specifiek over die seksuele zonde, maar trek het door naar datgene waar jij merkt dat jij jezelf niet kunt beheersen. Want soms spelen wij wel met de gedachte om toe te geven aan bepaalde zonden. En dan zeggen we, ja, maar ik heb het niet gedaan. Maar ik speel er wel mee. Want kijk eens wat Jezus zegt, specifiek over echtbreuk in vers 27 van Matthäus hoofdstuk 5. Je hebt gehoord dat er gezegd is, je zult niet echtbreken. Maar ik zeg je, ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Je bent geen haar beter dan iemand die echtbreuk pleegt, als jij in je hart dezelfde emotie toelaat die leidt tot echtbreuk. Het is niet omdat jij het fysiek niet gedaan hebt, dat je daar voor God minder schuldig aan zou zijn. Hetzelfde zien we in 1 Johannes hoofdstuk 3, ik zal het even lezen. Als je haat toelaat in je hart, dan zijt je reeds een mensenmoordenaar. En ik zeg nu niet dat we onszelf moeten gaan aangeven als moordenaars of als echtbrekers, omdat wij die gevoelens hebben toegelaten in ons hart. Maar voor God, God wil een transformatie. En God is niet content dat we ons uiterlijk maar zouden bedwingen en zouden zeggen, ja maar ik ben niet vreemd gegaan, ik heb niet mezelf overgegeven aan allerlei lusten, ik heb niet iemand fysiek gedood. Als het gevoel en de emotie in uw hart zit en je beheerst u daar niet in, dan zit je juist hetzelfde, zegt God. Dat je even schuld. 1 Johannes hoofdstuk 3, vers 15. En ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder. En gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. De emoties waar we dagelijks mee te maken krijgen, de gevoelens. En soms is het boosheid, soms is het afkeer, soms is het zelfmedelijden, soms is het bitterheid. Soms is het dat we schade willen toebrengen aan anderen of aan onszelf. Wat het ook is, wat uw probleem is, waar jij mee worstelt, waar jij jezelf niet onder controle hebt. Die dingen moeten wij onder de gehoorzaamheid van Christus zeggen. En weten dat je jezelf niet beheerst, dat je nog werk aan de winkel hebt. Dat je er nog niet bent waar je moet zijn. Spreuken hoofdstuk 16, vers 32. En dat is de voorlaatste tekst die we zullen zien. Een langmoedig mens overtreft een held. Wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt. Als jij je geest beheerst, dan zijt jij sterker en groter dan een machtige held. Als jij je geest beheerst, dan zijt jij sterker en groter en machtiger dan hij die in staat is om een stad te veroveren. En dat is de opdracht die we krijgen van God. Zijt mensen die hun geest onder hun controle hebben. Die een muur rondom hun hebben gebouwd. En die in staat zijn om te zeggen, ik bepaal zelf wat er binnenkomt en wat er buiten gaat. En ik zal niet toelaten dat er iets binnenkomt of buiten gaat wat tegen de wil van God ingaat. En we moeten ons geen illusies maken, we komen allemaal vroeg of laat tegen dat we daarin falen. Maar weet dat het zo niet hoeft te zijn en dat er een oplossing is. De laatste tekst, Romeinen hoofdstuk 7, vers 23. We zullen vers 21 beginnen. Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand, en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer. Er is een constante strijd in ons lichaam aanwezig. Constant. Een strijd tussen wat we zelf willen, wat we zelf verlangen, wat we zelf graag denken dat goed is om te doen, en tegen wat God zegt wat goed is en wat juist is en rechtvaardig is. En er is maar één iemand die ons kan helpen daarmee, en dat is Jezus Christus. Want als we gefaald hebben, staan we schuld. En als de schuld ons niet vergeven wordt, blijft die schuld en leidt die tot het eeuwig verderf. Maar Paulus zegt: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? En het is Jezus Christus. Dus geef die dingen aan God over. Daar waar jij gebrek aan zelfbeheersing hebt. Maar onderzoek eerst wat God zegt, want anders kun je niet weten als je een gebrek aan zelfbeheersing hebt. Want als je niet weet wat God zegt, ja, dan is alles oké. En dan is er ook geen veroordeling in je binnenste, want ja, je hebt altijd gelijk dan. En strijd daartegen. Zijt niet content met de gedachte, ja, ik ben maar mens, ik ben maar vlees en bloed, ik ben maar zwak. Het zal zo moeten zijn. Nee, Paulus zegt heel duidelijk, loop zo die wedstrijd dat jij degene zijt die de prijs behaalt. En hij zegt heel duidelijk, ik tuchtig mijn lichaam en ik houd het in bedwang. Waarom? Om niet na zelf anderen gepredikt te hebben om afgewezen te worden. Laten wij daar als naar luisteren naar die woorden, dat wij niet mensen zijn die anderen vertellen over Jezus, terwijl we zelf ons niet brengen onder de gehoorzaamheid van Jezus. Tot hier les. Amen.